In Efeze hoofdstuk 1 lezen wij een samenvatting van wat wij als gelovigen van Gods wegen hebben ontvangen. En waar staat in vers 7 van Efeze 1 over Christus in wie wij begenadigd zijn geworden, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Nog een keer, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En het meest opmerkelijke in dit vers vind ik persoonlijk, maar dat is een persoonlijke zaak natuurlijk, niet eens dat wij dat hebben, want ja, dat is zo'n fundamentele Bijbelse waarheid. Maar waar het om gaat, nu even, is dat woordje namelijk ertussen. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Dat lijkt me duidelijk genoeg. In werkelijkheid staat het er nog sterker, want het hele woord namelijk staat er niet. Maar een dergelijke constructie kennen wij in het Nederlands, voor zover ik weet, niet meer. Dat heet een appositie. Dat wil zeggen dat twee begrippen tegen elkaar aangezet worden, zonder leestekens, zonder voegwoorden, zonder iets erbij. Twee begrippen alsof ze volkomen identiek zijn. En dat zijn ze dan ook. Zoals wij in Romeinen 8 lezen over De aanstelling tot zonen, en dan staat er namelijk de verlossing van onze lichamen. Maar dat namelijk staat er ook niet tussen. Onze aanstelling tot zonen is de verlossing van ons lichaam en andersom. Men zou het niet als twee dingen beschouwen, maar als één en hetzelfde. En diezelfde constructie vinden we hier ook. Men zou eigenlijk moeten lezen in welke we hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. Je leest er als het ware een dubbele punt tussen, maar zelfs dat niet. Hè? Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Dat alleen al zou voldoende zijn om er een hele dag over te spreken. En voor sommigen schijnt dat ook noodzakelijk te zijn. Dat gaan we vandaag echter niet doen. Maar ik wil er wel op wijzen dat verlossing er alleen is als wij hebben ontvangen vergeving der misdaden. En als wij geen vergeving der misdaden hebben ontvangen, dan zijn wij ook niet verlost. In ieder geval niet in de praktijk. En iemand die er niet zeker van is of God zijn misdaden wel vergeven heeft, is dus in de praktijk ook niet verlost. En is nog steeds gebonden aan die misdaden die hem of haar in de weg staan. Dat is één ding. Zoals gezegd, een andere keer hebben we het daar wel weer eens uitgebreider over. Maar dat is één ding. Men is niet verlost als men geen vergeving der misdaden heeft ontvangen. Het andere is dat er staat in welke we hebben de verlossing door zijn bloed. En ik maak van de gelegenheid gebruik met grote nadruk om te zeggen dat er dus niet staat in welke we hebben de verlossing door zijn dood. Want als hij alleen voor ons gestorven is, dan zijn wij niet verlost. Dan zijn wij nog steeds verloren, zegt de apostel met grote nadruk weer in 1 Korinthe 15. En om het eens arrogant te zeggen, ik vind het tamelijk overbodig dat het daar staat, maar wie ben ik? Want dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik bedoel, als er geen opstandingsleven is, geen nieuw leven is, dan zijn en blijven wij onderweg naar de dood en zijn wij verloren, ongeacht hoe grote zondaren wij waren, of dat wellicht onze zonden vergeven zijn, dood gaan we toch en dan zijn we verloren. Dat is wat Paulus dan ook precies zo zegt in 1 Korinthe 15, logischerwijze. Hij zegt dat Christus niet is opgestaan en er dus geen opstanding der doden is, dan zijn wij nog in onze zonden en degene die als gelovigen gestorven zijn, zijn dan ook nog steeds gewoon voor altijd verloren. Staat daar, ik zoek het nou niet op, want het is een beetje buiten mijn onderwerp. Daarna moet ik er aan toevoegen natuurlijk dat wij die verlossing hebben doordat Christus leeft. En niet alleen doordat hij is opgestaan, want dat is ook maar gewoon een historisch feit. Dat weliswaar hier en daar bestreden wordt, maar dat is met alle dingen uit de Bijbel zo. Maar het gaat erom dat hij leeft. In de praktijk. Impliciet dus dat hij iets doet. En dat is ook een belangrijke leer in het Nieuwe Testament. Dat de levende Christus ons reinigt. Want vergeving van zonden, of zo u wilt, reiniging van zonden, is een tweeledige waarheid. En ik kan niet nalaten om de korte route te nemen nu maar aan het begin van de dag even. De ene is dat wij geheel gereinigd zijn. En de andere is dat we daarna weliswaar weer verontreinigd worden, maar dat hij ons reinigt. Het eerste is bestemd voor alle mensen, het tweede is bestemd voor uitsluitend gelovigen. Dit onderscheid, dat zou ik elke dag wel willen benadrukken, want ik ben van mening dat de belangrijkste, de belangrijkste afwijking van Bijbelse leer binnen het christendom hieruit bestaat dat men het tegenwoordige werk van Christus wegredeneert door alle uitspraken daarover van toepassing te brengen op het werk dat hij in het verleden volbracht heeft. Men redeneert het weg. En ook, ik zeg het bijna alle dagen, ook in de tent. Want het maakt onderdeel uit van het evangelie natuurlijk. Men zou het onderscheid kennen tussen wat de Heer voor alle mensen gedaan heeft en het werk dat hij nu alleen voor de gelovigen doet. Begrijp je me goed? Er zijn hele opstanden over uitgebroken in Nederland. Nee, niet in de samenleving ook bedoel ik gewoon. Daar is wat ruzie over gemaakt en er zijn wat slagen gevallen, zou ik maar zeggen. Men is er zelfs aantastelijk bij geworden om het voorzichtig te zeggen. Over de vraag wat hij gedaan heeft. Deed hij dat voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Dat is de gereformeerde variant, de Geneefse zeg ik tegenwoordig. De andere variant is, deed hij dat voor heel de wereld of alleen voor de gelovigen? Wat strikt genomen hetzelfde is natuurlijk, maar daar wordt tot vandaag nog ruzie over gemaakt of dat wel zo is of niet. Maar daar ga ik allemaal niet op in, eenvoudig omdat het heel simpele waarheden zijn die we langzamerhand moeten kennen. Maar men zou zien dat de Heer ook nu nog ons reinigt. Weliswaar niet helemaal, omdat hij zegt dat het nergens voor nodig is. Maar hij zegt dat het nodig is dat onze voeten gewassen worden. En met dank aan Johannes 13 vertel ik dat dus maar. Wat de Heer aan ons doet nog steeds is ons reinigen. En de beroemde tekst, indien wij onze zonden belijden. Misschien kom ik er nog op hoor, vandaag, maar ik neem het zekere voor het onzekere. Indien wij onze zonden belijden, 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, is een uitspraak niet gedaan over ongelovige mensen, maar is een uitspraak over kinderen Gods. Indien wij, niet indien zij. Indien wij onze zonden belijden, en indien betekent niet eens op voorwaarde dat, hoewel men het graag zo leest en het daarna op anderen toepast. Indien zij hun zonde beleiden aan ons, willen wij hem vergeven. Dat maakt men er dikwijls van. Of anders, wij moeten onze zonde beleiden aan de Heer en anders vergeeft hij ons niet. Dat staat er ook niet, er staat indien. Dat betekent in geval dat. Mochten wij dat doen, hetgeen niet betekent dat het verplicht is. Er zijn trouwens legio versen waarin staat dat het niet verplicht is. Sorry, dat is zo. Maar indien wij onze zonden belijden, dan weet hij er in ieder geval van, want we hebben hem ervan verteld. Dan is het dus helemaal zeker dat hij ervan weet. Maak u zich geen zorgen, hij vergeeft het. Omdat hij genadig en barmhartig is? Nee, omdat hij rechtvaardig en trouw is. Omdat wij ze beleiden? Nee, ook als wij ze niet beleiden. Hebben die nog tot zover? Wij zouden tot ons laten doordringen wat de betekenis is van al die verschillende Bijbelse termen en dus Bijbelse waarheden. Dat wij ze belijden is niet omdat hij het nodig heeft, maar het is omdat wij het nodig hebben. Als het ons zwaar op het hart ligt, zal ik maar zeggen, als het ons bedrukt, als het een last is die wij meesjouwen, zouden wij die last afleggen en dus belijden. Neem niet weg dat hij vergeeft. Zo is dat. En er zijn schriftplaatsen genoeg die het daarover hebben. Ik hoopte, maar het lukt mij natuurlijk niet vandaag, dat denk ik tenminste. Ik hoopte met u alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament te kunnen bespreken, dan wel u voor te kunnen houden, waarin sprake is van vergeving. Dat valt best wel mee. Ik heb het aantal niet onthouden. Het waren er 114, geloof ik. Maar misschien lig ik nu. Ik kan het niet goed onthouden, dat soort dingen. Ik denk, het moet toch kunnen. Dan heb je alles gehad, dan valt er niks meer over te zeggen. En dat is ook niet waar, want er zijn schriftplaatsen die spreken over vergeving zonder dat het woord zelf gebruikt wordt. Dus vooruit maar weer, hè. Maar we zouden begrijpen hoe het in elkaar steekt. Ik begin dus nu met wat verwarde algemene opmerkingen voor de zekerheid. Huh? Zodat u aan het eind van de bijeenkomst, aan het eind van de dag, dan denkt u misschien, ja, heeft het hier niet over gehad en heeft het daar niet over gehad. Dan zeg ik nu, begin dan nog maar een keer vooraan. Dat heb ik van de afgelopen conferentie in Woepertaal ook gezegd. Als u denkt dat ik dingen overgeslagen heb, dat zou best kunnen, maar begin maar weer eens vooraan. Luister het nog maar een keer. Ben ik serieus? Dus ik ga even een paar losse onderwerpen maken, losse dingen noemen. Een van de dingen die ik per se ook genoemd wil hebben, is deze, dat vergeving van zonden niet hetzelfde is als het ontvangen van zaligheid. Als je vergeving van zonden hebt ontvangen, wil nog niet zeggen dat je behouden bent. Het zijn twee verschillende dingen. Laat ik het met nog andere woorden zeggen. Als je vergeving ontvangt, dat is iets negatiefs. Ik bedoel niet dat het verwerpelijk is, ik bedoel gewoon letterlijk negatief. Dat wil zeggen, er wordt iets weggenomen, dat is negatief. Dat heet in de rekenkunde, zal ik maar zeggen, bij het cijfer heet dat aftrekken. Er wordt iets weggedaan. Maar het ontvangen van zaligheid is niet aftrekken, maar optellen. Heb u dat? Toen zei iemand, ja, maar als je vergeving ontvangt, ontvang je toch iets? Dan moet ik u zeggen, nee. Als je iets vergeven wordt, dan gebruik ik gewoon de uitdrukking vergeving ontvangen dus niet. Hè? Als je iets vergeven wordt, wordt iets je niet toegerekend, dan raak je wat kwijt. Maar om zalig te worden moet je wat ontvangen, namelijk eeuwig leven. Het eerste is in het algemeen het gevolg van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Want daardoor worden zonden weggenomen, fundamenteel. Daar is niet alles mee gezegd, maar dit is de algemene regel. Maar dat is negatief. Iemand stierf. Hij werd weggenomen. Zo staat dat ook letterlijk trouwens. Hè? In het midden zijn er jaren of dat soort uitspraken. Dan verdwijnt er iets. Maar zaligheid is positief. Het is een kwestie van optellen. Men ontvangt iets, namelijk eeuwig leven. En dus zeg ik maar weer een keer, omdat men over het algemeen, u niet, maar anderen wel, in het algemeen is men hard leers. Als je zonden zijn weggedaan, ben je niet behouden. En het is het misverstand hierover is de grote basis, als je het basis kunt noemen tenminste, van een leer van alverzoening die zegt, als dus voor alle mensen, de Heer voor alle mensen gestorven is en alle zonden zijn weggenomen, als dat dan zo is, en het staat in de Bijbel, dat weet men heel goed, dan worden dus alle mensen behouden. Vroeg of laat. Ik moet u zeggen dat er twee begrippen zijn die niets met elkaar te maken hebben en het dus slaat helemaal nergens op. Men wordt behouden door het ontvangen van eeuwig leven. Dat kan alleen als eerst de zonden zijn weggedaan. Daarom heeft de Heer de zonden weggedaan. Van alle mensen. van heel de wereld, voor alles en iedereen, voor goddeloze, onrechtvaardige, zwakken, zondaren, krachteloze vijanden. Romeinen 5, daar staan al die termen trouwens achter elkaar. Maar daarmee zijn alle mensen niet behouden, integendeel. Daarmee is hun schuld weggedaan, maar dat is wat anders. En die schuld moet weg voordat men behouden kan worden. En daarom vind je in de Bijbel ook dat eerst de Heer die schuld heeft weggedaan en dat dus daarna aan de mensen alom, aan alle mensen alom, het evangelie gepredikt wordt, omdat men nu zonder meer tot God kan gaan, omdat de zonde niet meer in de weg staat, om van hem eeuwig leven te ontvangen op grond van geloof. Maar dat zijn dus twee dingen, in elkaars verlengde, maar goed, en ik zeg nogmaals, u hebt het vast alles uit mijn mond gehoord, mag ik aannemen, de prediking van het evangelie is niet de prediking van vergeving van zonde, de prediking van het evangelie is de prediking dat er nieuw leven is door geloof in de opgestane Christus. En het is een prediking aan dode mensen, aan hen, alle mensen dus, die dood zijn van nature. Die van God zijn afgesneden, dat is hun positie als zondige mens. En dat leven is er sinds dat die zonden van Gods wegen op rechtvaardige wijze zijn weggedaan en dus vergeven, God rekent ze niet toe. Maar het feit dat God ze niet toerekent, wil niet zeggen dat men daardoor behouden is. Dat is een heel ander ding. Hebben we die nog? Goed. Hebben we dat ook weer gehad? Daarna, nog een losse opmerking. Wij worden geacht als kinderen gods, als gelovigen, want ik spreek primair tot gelovigen en anders zeg ik het er wel bij. Wij worden geacht te leven onder het nieuwe verbond en dus onder de heerschappij der genade. En genade houdt in de eerste plaats in dat wij vergeving ontvangen. Daar is niet alles mee gezegd. Ik kom er zo op terug trouwens. Ik ga er zo op verder. Maar daar begint het dus mee. En dat betekent dat als genade heerst in onze levens, dat dus vergeving de meest normale zaak is in het leven van gelovigen. In beide richtingen. Namelijk, wij ontvangen vergeving der misdaden, maar ik heb het u voorgelezen uit Efeze 1. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Die spelen dus geen rol van enige betekenis in onze ethiek, in onze leefregels en onze praktische wandel dus. Maar het betekent automatisch dus ook dat het de andere kant op werkt. Namelijk, dat het vergeven de meest normale zaak is in onze levens als kinderen gods. Dat wil zeggen, wij ontvangen vergeving en wij geven vergeving. Het is niet zo'n mooie term, het geven van vergeving, want dan klinkt het als iets positiefs. Dat is het niet, het blijft iets negatiefs, wij rekenen iets niet toe. U kent de uitspraak ongetwijfeld uit Romeinen, maar we gaan straks toch nog een eind bladeren. Uit Romein 4 is het, meen ik. Aangehaald uit de psalmen. Vers 6, Romein 4, vers 6. Aangehaald uit psalm 32. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welkem God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, en dan komt hij: zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Dat is de oudtestamentische term in verband hiermee. Zonden bedekt wil zeggen dat ze weg zijn, hoor. Als ze bedekt zijn, zijn ze begraven en dan doen ze er niet meer toe, dan worden ze niet meer meegerekend. Dat is bedekking. Dat is niet tijdelijk, zoals iemand wel eens gezegd heeft. Het is definitief. Is dat Hebreeuwse woord kafar, dat elders vertaald wordt met, het zij met bedekken, het zij met verzoenen. Maar goed, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Nog een keer, zalig is de man welke de Heer de zonden niet toerekent. We schrijven die versen onder elkaar, zetten een streep onder, tellen ze bij elkaar op en stellen vast dat het niet toerekenen van zonden hetzelfde is als het vergeven van ongerechtigheden en als het bedekken van zonden. Hebben we die? Het niet toerekenen, of het vergeven, bedoel ik, van ongerechtigheden is hetzelfde als het bedekken van zonden. Dan reken je ook niet, dan is het weg. Kortom, dat is wat vergeven is. Men rekent het niet. Niet omdat het er niet is, maar omdat het buiten het systeem geplaatst is. Het recht heeft zijn loop gehad. Van Gods wegen zijn die zonden op juridische wijze weggedaan. Ja, inderdaad, door het lijden en de dood van de Heer Jezus. Zeker wel. Maar ze zijn dus weggedaan. Ik zei niet dat het goedkoop was, ik zei alleen dat het gebeurd is nou eenmaal. En dus worden wij geacht er niet meer mee te rekenen, omdat God het ook niet doet. Waar nog bij komt dat we woorden van gelijke strekking vinden, specifiek en met nadruk in verband met de situatie waarin wij leven onder het nieuwe verbond namelijk. En dat zijn de woorden uit bijvoorbeeld Jeremia 31, maar ze worden aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 8, meen ik. Jeremia 31 is het inderdaad. Het wordt hier geciteerd in Hebreeën 8, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is niet voor niks zo. En het begint in Hebreeën 8, vers 8. Maar ik ga het allemaal niet lezen. Wat ik wel lees is vers 12. En begrijp me goed, het gaat over dat nieuwe verbond op voorhand. Wat hoorde ik van de week? Iemand zei mij, ja, staat hier in het Oude Testament, ging over andere schriftgedeelten. Dat kan niet over ons gaan, want de gemeente bestond toen nog niet. Toen wist ik niet of ik in lachen moest uitbarsten of huilen of boos moest worden. Dat verslaat me helemaal. Dat staat in het Oude Testament en het kan niet over de gemeente gaan, want die bestond toen nog niet. Hoezo? Kan God niet van tevoren spreken over wat later toegepast zal worden? Er gaat de hele Bijbel over toekomstige dingen. Dat is net hetzelfde als dit kan niet over het duizendjarig rijk gaan, want het duizendjarig rijk bestaat nog niet. Nee, God kondigt het van tevoren. Wat een domheid, hè, soms, hè. Verschrikkelijk. Wat een onnozelheid waar je dan tegenop moet knokken. Haast niet te doen. Nee, het gaat over een nieuwe verbond dat hij zou sluiten op basis van de opstanding van Christus. En zijn hogepriesterschap naar het nieuwe verbond. Staat in vers 8 hier, maar ik lees het nou niet, hè. Ik lees meteen vers 12. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, implicerend, vergeving dus. Hoewel genadig zijn meer inhoud dan vergeving, maar zoals ze zegt, daar kom ik nog op. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, namelijk en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Zal ik geenszins. U weet toch wat geenszins betekent? In geen enkele zin, in geen enkele toepassing van de term, in geen enkele betekenis van de uitdrukking gedenken. Ik zal het op geen manier, geen zins, ik zal het op geen manier meer gedenken. Zie? Nou, daar gaat het om. Dat betekent dat de Heer ons niet onze zonden in herinnering zal brengen en dat onze zonden en misdaden ook geen rol zouden spelen in onze relatie tot de Heer, dan wel in zijn relatie tot ons. Het laatste is trouwens uiteraard veel belangrijker, maar vooruit, hè? Zijn relatie tot ons. Hij zegt, ik zal ze niet meer gedenken. Dat wij het wel doen is dus ten onrechte, want hij zou het niet doen. Dat is zwart op wit en niet alleen hier uiteraard, hè. Dat is de situatie waarin wij leven. Dat verklaart ook die vreemde uitdrukking uit Johannes, want ik kan het er nu nog even over hebben, uit 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, zouden wij dat doen? Nou, mijn antwoord is eigenlijk niet, Want hij wil er niet van weten. Hij zal ze toch niet gedenken. En hij zegt, ik zal ze niet gedenken. En dan gaan wij ze hem voorhouden. Heb je dat nog? Gewoon bij de les blijven, gezond verstand erbij. Hè? Hij zegt, ik zal ze niet gedenken. En wij zeggen, hé, maar ze zijn er wel. Bijvoorbeeld dit en dat en dat en dat. En daar kun je natuurlijk uren mee door blijven gaan dan. U ziet, dat is niet werkelijk de bedoeling. Hij staat ons toe dat wij ze beleiden. Niet omdat het voor hem noodzakelijk is, hij heeft ze weggedaan. Hij belooft ze niet te zullen rekenen. Maar omdat het voor ons noodzakelijk is, wij mensen zitten zo in elkaar, wij moeten af en toe eens wat luchten daarvan binnen. Anders begint het te rotten, weet u wel. Je moet af en toe je hart eens kunnen uitstorten. En dat kan bij de Heer. Toch? En het liefst zou je dat doen alleen bij de Heer. En daarna zou je het eigenlijk ook afleren. Ik meen het 100%. Want men zou die dingen beleiden als die dingen ons hart bezwaren. Maar als we weten hoe onze relatie tot de Heer is, we zijn oprecht tegenover Hem, zouden onze zonden onze harten niet meer bezwaren, want wij zouden gereinigd worden van een kwaad geweten. Door het betere bloed en het betere offer van de Heer Jezus Christus, dan wel doordat Hij onze harten reinigt, door zijn bloed namelijk, door het bad des waters, door het woord. Kom ik ook nog wel op terug, denk ik. Nou goed, dat waren wat inleidende woorden. Daarna neem ik u gewoon mee naar schriftplaatsen. Bijbelversen, want ja, hoe ik erover denk, dat is voor u toch niet van belang. Daar komt u niet mee weg, hè. Je kan niet straks bij de Heer zeggen, ja, maar Abt in Aneveld zei, want... hè? Absoluut niet van belang. Het is ongeveer hetzelfde als dat ik tegen de Heer zou zeggen, maar ik dacht. Hè? Alsof we die Bijbel niet hadden. Daar staat het allemaal in. Nou goed. Waar het over gaat natuurlijk is dat wij in de eerste plaats, want daar begint het verhaal mee, vergeving van God hebben ontvangen. Ik ben niet voor niks begonnen te lezen met Efeze 1. Het had ook een andere schriftplaats kunnen zijn, maar ik neem maar de makkelijkste. Wij hebben de vergeving der misdaden. En er stond bij, naar de rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen, dat we vergeving hebben is niet omdat wij iets gedaan hebben om het te ontvangen. We hebben er niets voor gedaan, het is uit zijn genade. En dat is, Bijbelse leer, hè? Wat God tot stand brengt, brengt hij tot stand altijd. Uit zijn genade en door zijn woord. Nooit op grond van dat wij iets verdiend hebben of wat dan ook maar. En wij vinden dat dan ook vermeld in de Bijbel ook inderdaad onvoorwaardelijk. Wij lezen hem gemakshalve overheen, maar het is zo, hè. Ik begin gewoon, ik roep maar wat, misschien zoek ik het niet altijd op, maar ik begin dan toch met het opzoeken in Matteüs hoofdstuk 9 vers 2, om te laten zien hoe dat zo ongeveer gaat, hè. Matteüs 9 vers 2. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Waarna de vraag is wat deze verlamde, tot wie het gezegd werd, ervoor had gedaan om die vergeving te ontvangen. En het antwoord is, nadat wij weten, niets. Wat het ook verder betekenen mogen, hè? Nou weet ik wel dat men over het algemeen geneigd is zulke verhalen te romantiseren, er alles bij, van alles bij te bedenken, zodanig dat het beter past in onze christelijke traditie of binnen onze eigen denominatie. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Eerlijk is gewoon te lezen wat er staat en vast te stellen hoe het staat. Namelijk, en ziet, vers 1, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Punt, einde van het verhaal. Wat heeft de man ervoor gedaan? Naar dat wij weten niets. En voor onze statistiek, voor het geval ik die mocht bijhouden vandaag, valt er dus niks in te vullen. Dat wil zeggen, op grond van geloof, in het algemeen, op grond van geloof ontving hij van Gods wegen, want de Heer Jezus vertegenwoordigt God uiteraard. Nee, ongeacht wat precies zijn positie was op aarde, hij vertegenwoordigde God. Hij was van God gezonden in elk geval. En hij sprak namens hem, uw zonden zijn u vergeven. Daarna vers 5, want er komt allerlei protest tegen, gewoonlijk van orthodoxe kant. Van vrijzinnige kant ligt men van dit soort dingen helemaal niet wakker. Maar van orthodoxe kant wordt er bezwaar tegen ingebracht. Dat kan toch zomaar niet? Maar dan zegt de Heer in vers 5, wat is lichter, wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en wandel. Nou, wat is makkelijker? Te zeggen, uw zonden zijn nu vergeven. Hè? Toch? Dus voor ons toch ook zo? Dat is voor God ook zo. Wat is makkelijker? Iemand zonden vergeven of iemand genezen? Iemand zonden vergeven is makkelijk, want wat moet je daarvoor doen, broeder? Niets. Want zonde vergeven is hetzelfde als niets doen. Het probleem ervan is dat niets doen een werkwoord is. En daarom is het soms lastig uit te leggen. Hè? Net als geloven. Het is een werkwoord, ja, dat is grammatica. Maar wat doe je dan als je gelooft? Niks. Je neemt het voor kennisgeving aan en dat is het dan. En je vertrouwt erop. Dat is het hele verhaal. Wat is makkelijk? De zonden zijn nu vergeven, want dan doe je namelijk niks. Dat is ook makkelijk uit te leggen. Want ik hou er niet van om uitgebreid op grondtalen in te gaan, maar sommigen eisen dat. Hè? Dus, ja, het staat er wel in het Nederlands, maar wat zegt de grondtekst? Nou, de grondtekst is nog veel sterker, want het gebruikelijke woord voor vergeven en voor vergeving is een woord dat betekent zoveel als toestaan of achterlaten, met rust laten. Heel mooie vertaling van het woord is ook loslaten. Buiten beschouwing laten is een wat langere vertaling. En de kortste vertaling is die van laten. En dat is vergeven. Hoe dat Nederlands woord dan in elkaar steekt, weet ik niet waar men het vandaan gehaald heeft. Maar dit weet ik van het Grieks. Aphiemi of aphesis, het zelfstandig naamwoord voor vergeving, betekent gewoon loslaten, vrijlaten, buiten beschouwing laten, achterlaten, toestaan, wegzenden. En ik kan niet alle schriftplaatsen met u bespreken waar het woord voorkomt, want het zijn er honderden. Dus maar in een fractie van het aantal keren dat het voorkomt, vertaald met vergeven, omdat het gebruikt wordt in relatie tot zonden. Maar als je consequent, sommigen noemen dat consistent, zou vertalen, dan zou je dus het alle keren moeten vertalen met loslaten. Dan krijg je soms slecht Nederlands. Maar goed, wegzenden. Negeren zou trouwens ook een goed woord zijn, maar ik geloof niet dat dat 350 jaar geleden in de dagen van de Statenvertaling in het Nederlands gebruikt werd. Maar dat weet ik ook niet. Hè? Maar dat is wat het is. Ze niet toerekenen, dat is een Bijbels alternatief, die heb ik net met u gelezen. Ze niet toerekenen, er geen rekening mee houden, ze buiten de boekhouding houden. Dat is wat het woord betekent. Zal ik u een mooi voorbeeld geven? Uit mijn hoofd dan één die ik van de week tegenkwam, want ik heb er geen lijst van bijgehouden. Want die wordt veel te lang, hè? Daar sta ik hier met een lang groot stapel papier, daar word ik ook niet meer wijs uit. Maar er staat er dat Pilatus, die wordt gedwongen de Heer Jezus te veroordelen. Dat wilde hij eigenlijk niet. Toen haalde hij die figuur, hoe heette die ook alweer, Barabbas haalde die uit de gevangenis. En hij stelde voor, hij zegt, of wilt u liever dat ik deze man die een doodslager is loslaten? Er staat er loslaten, maar men had het gewoon kunnen, moeten vertalen, volgens sommigen moeten vertalen, met vergeven. Maar dat is wat het is, loslaten. Zaak beëindigen zonder niet toerekenen, loslaten. Dat is wat het is. Vandaar dat het woord voor vergeving dus ook vertaald wordt met vrijheid. Bij gelegenheid. Ik heb er geen statistiek van bijgehouden, het wordt veel te moeilijk. Misschien dat ik het later nog eens een keer doe op een collegedag. Dan som ik die schriftplaatsen wel op. Maar u zoekt het zelf maar eens uit. Hè? Vergeving en vrijheid zijn synoniem. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Niet altijd, maar ook in het Nederlands zijn er andere woorden voor. Maar het is wel wat het is. Ze worden niet toegerekend en dus wordt iemand losgelaten. Hij zal dan vergeving ontvangen en vrijgelaten worden. Barabbas was de suggestie, om maar eens wat te noemen. Het is dus een heel algemeen woord voor iets niet doen, niet toerekenen, buiten beschouwing laten enzovoort. Dat is het meest gebruikte woord voor vergeven. Daarnaast, nu ik het toch even over die statistiek heb en de grondtaal, ben ik daar ook weer af. Daarnaast wordt ook een ander woord vertaald met vergeven. Ik weet niet hoe vaak, een keer of 13 geloof ik, wordt het woord begenadigen. Charizomai. Van charis, genade. Charizomai. Het woord begenadigen vertaald met vergeven. Maar ik moet u zeggen, niet dat het onjuist is. Maar weer zeg ik, begenadigen is meer dan vergeven. Begenadigen veronderstelt niet alleen aftrekken, maar ook optellen. Dat wil zeggen, begenadigen wil zeggen dat men niet alleen iemand vergeving geeft, dus iets niet toerekent, maar dat men ook gaven verstrekt. En het feit dat de Heer ons begenadigd heeft, betekent niet maar dat hij onze zonden niet toerekent, maar dat hij ons eeuwig leven heeft geschonken en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is begenadigen. Dus dat is eigenlijk veel meer dan dat. Daarom is het jammer als zo'n term begenadigd wordt, vertaald wordt met vergeven, omdat dat een beperkte toepassing van de uitdrukking is. Niet onjuist, maar het is wat kaal. Maar goed, eventueel heb ik het er nog wel over. Maar wat we vinden, om nu die draad weer op te nemen, hier in 1 Johannes 9, lees ik nog even vers 6 ook, want er staat het woord vergeven ook weer. Hè. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw plaats. En opgestaan zijnde ging naar zijn huis. Zodat hier geïmpliceerd wordt, nog een keer, wordt geïmpliceerd dat hij vergeving ontvangt, maar ook ontvangt hij bij wijze van spreken nieuw leven. Want de genezing van een verlamde is de oprichting van een gevallen mens. Iemand die niet meer kan staan, wordt opgericht en dat is een uitbeelding van opstanding uit de dood. En voor een andere statistiek dan, alle tekenen die de Heer deed in de zin van genezingen, zijn uitbeeldingen van nieuw leven uit de dood, van wedergeboorte van opstanding. Heb je dat? Of het nou een verlamde is, of een blinde, of een dove, of een doofstomme, dat maakt allemaal niks uit. In alle gevallen, het valt ook te argumenteren natuurlijk, maar in alle gevallen is de uitbeelding van het ontvangen van nieuw leven. En in sommige gevallen stonden zelfs mensen uit de dood op. Nou ja, voor tijdelijk, want ze zijn weer overleden. Maar het neemt niet weg dat het opstanding uit de dood voorstelt. En dan definitief uiteraard. Hè? En zo zie je hier twee dingen. Namelijk eerst vergeving van zonde. Dat was ook het eerste wat gezegd werd. En daarna alsnog, sta op. En dat is wat een gelovige zou ontvangen. Namelijk eerst vergeving der misdaden, ze worden niet toegerekend. En vervolgens wordt ons iets wel toegerekend, namelijk eeuwig leven. En we krijgen het dus ook. Heb je dit tot zover? Onze 2 Korinthe 5 zegt, einde van het hoofdstuk, dat onze zonden werden toegerekend aan de Heer Jezus Christus en dat zijn rechtvaardigheid weer aan ons wordt toegerekend. En zo is het maar net. Het ene niet en het andere wel. En dat is het volledige pakket, om zo te zeggen, dat wij ontvangen. Streep door die oude rekening, want de oude rekening is betaald, lang geleden, volgens de vertaling in Glorieklokken, lang geleden, ja. toch die rekening is betaald en sindsdien hebben wij eeuwig leven ontvangen. Niet op grond van vergeving van zonden, maar op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En onze zonden staan daarbij niet in de weg. En let op dat hier niet sprake is van bekering of wat dan ook, of van belijdenis of van boetedoening. Het is gewoon, uw zonden zijn u vergeven en voor de rest sta op. En eigenlijk de prediking van het evangelie is in strikt genomen ook niks anders dan de uitnodiging op te staan. Daarom vond ik het vroeger nog toch wel een erg praktische aangelegenheid om in de bekende uitnodigingen om tot geloof te komen, de mensen uit te nodigen om ook letterlijk te gaan staan. Waarom ook niet? Dat is maar bewust. De doden die in de graven zijn, zouden de stem van de Zoon des Mensen horen en leven. En ik ben van mening dat het daar niet maar gaat om lichamelijke dood, fysieke dood bedoel ik, in die uitdrukking in het Johannes-evangelie, maar om wat men dan wel eens noemt geestelijke dood, wat ik een ongelukkige term vind overigens. Maar mens is dood in zonde en misdaden enzovoort, leeft in deze oude schepping, is onderworpen aan de heerschappij van de dood enzovoort. En tot die mensen, tot u en ik dus, wordt gezegd, sta op. En dat is wat we dan doen. We beginnen te leven, we komen tot de Heer, ontvangen van hem dat leven, het leven wordt actief enzovoort. Zoals gezegd, het is de prediking van het evangelie van Christus, prediking van eeuwig leven aan degenen die naar de oude mens dood zijn, al was het maar omdat één voor allen gestorven is en allen dus gestorven zijn. Het is eenvoudig. Zeker wel. Nou goed. Daarna lees ik Matteüs 26, vers 28. Matteüs 26. Een schriftplaats die u allemaal geacht wordt te kennen. Vers 27 is, hij nam de drinkbeker, daar weet u meteen waar het over gaat, mag ik aannemen, en gedankt hebbende, gaf hun in, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn leven, dat is mijn bloed, Lechaim, weet je wel, op het leven. Leven, wijn is leven, weet iedereen. He? Bloed is leven. Want dat is mijn bloed dat des Nieuwe Testaments, van het Nieuwe Verbond, dood onder het Oude Verbond bestaat überhaupt niet, dus het kan nooit wat anders zijn. Hè? Als je voor bloed hier dood leest, wordt sommigen doen. Dat kan helemaal niet, want dood van en behorend tot het Nieuwe Verbond bestaat niet, het bestaat alleen bij het Oude Verbond. Daarom is het Oude Verbond vergankelijk, omdat degenen die daaronder leven door de dood verhinderd worden te blijven. Het Nieuwe Verbond is het Nieuwe Verbond, omdat daarin geen dood meer is. En dus kan het alleen nog zijn, dit is het leven van het Nieuwe Verbond. En dat is het natuurlijk, want bloed is sowieso leven. Hè? Het welk voor velen vergoten wordt, dat wil zeggen, zoals het brood gebroken wordt, wordt de wijn vergoten. Niet in de zin van dat het misgaat, maar in de zin van dat het uitgedeeld wordt. Het is voor iedereen. En dus in ieder geval voor velen. Hebben die nog? Tot vergeving der zonde. Want de prediking van het evangelie is ongeveer hetzelfde als het aanreiken van die beker met de woorden, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond, drinkt allen daaruit. Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat je zo'n evangelisatiesamenkomst belegt. Wilt u deel aan het leven van Christus? Wilt u eeuwig leven? En in plaats van dat je zegt, steek uw hand op, of gaat u staan, of komt u door de rijen naar voren, duurt 5 minuten voor u hier bij mij bent. Want Billy Graham had het precies getimed, hè, hoe lang dat duurt. Voor de mensen allemaal. Ja, goed georganiseerd. Maar goed, dan kun je natuurlijk ook zeggen, drinkt allen eruit, wie? Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb wel eens dit meegemaakt. Hier is levend water. Kom maar naar voren. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand letterlijk naar voren kwam. Wat simpel gedacht. Maar je kunt bij beter simpel denken als je tot de Heer komt. Hè? Hoe dat ook zij, de Heer zegt het hier. Drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Eén ding is dat zonden vergeven zijn in het algemeen, de oude mens enzovoort. Het andere is dat wij die tot de Heer komen, vergeving van onze zonden ontvangen, ook van de zonden die we als kinderen Gods nog steeds doen, want wij worden ervan gereinigd, minstens onze gewetens worden ervan gereinigd, soms het vlees ook een beetje, maar daar gaat het nou verder niet over, nu in ieder geval niet. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat betere bloed van die hoge priester, van dat betere verbond uit Hebreeën 14, dat zal onze harten reinigen van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Ik weet dat men dit soort dingen kwijtraakt, maar ik heb u gewaarschuwd, want het was ongeveer het eerste wat ik gezegd heb vanmorgen, namelijk dat men altijd geneigd is om uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus alsnog toe te passen op wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft, waardoor men het tegenwoordige werk van Christus kwijtraakt. U was gewaarschuwd, dit gaat over het tegenwoordige werk van Christus, sinds hij de middelaar is van dat nieuwe verbond en het is pas na zijn opstanding. Dat wil zeggen 3 dagen na zijn kruisiging, naar Bijbelse telling. Ruim daarna dus. Heb je dat nog? Daar gaat het dus niet over. Met andere woorden, wij worden gereinigd en we ontvangen vergeving van zonde. Op basis waarvan? Ik heb het nu over wij, kinderen Gods. Wij ontvangen, wij kinderen Gods, die wellicht al lang geleden tot geloof gekomen zijn. Wij ontvangen vergeving van zonde op basis waarvan? Op basis van dat wij zijn leven hebben ontvangen omdat wij kinderen Gods zijn. En voor zover daarvoor wat gedaan zou moeten worden, voor zover daarvoor wat gedaan zou moeten worden, is hij het die het doet. Want dat is wat de hoge priester van het nieuwe verbond zou doen. Wat het ook is, wat het precies is weet ik ook niet, daar gaat het nou trouwens ook niet om, want dat is zijn zaak, niet eens de onze. Men herinnerde zich Johannes 13, de voetwassing. De discipelen vroegen er niet om, zeiden er niks over, lieten het gebeuren, de Heer deed dat. En toen iemand er wel wat van zei, legde de Heer het uit. Bedankt aan Petrus. Maar goed. Maar de regel was, de Heer doet wat, zijn initiatief, zijn werk. Hij vindt het nodig of niet. Maar in ieder geval, hij zal daarvoor zorgen. En dat is wat hij nu doet. Een van de belangrijkste aspecten van het tegenwoordige werk van Christus. Voor zover daarin onderscheid gemaakt zou kunnen worden, overigens. Maar goed, ik laat het hierbij. Ik ga gewoon verder. Een paar bladzijden omslaan. Naar Marcus 1, vers 4. Marcus 1, vers 4. Johannes was dopend in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonde. Wat moest men doen om vergeving van zonde te ontvangen? En nu gaat het over de zondaren, hè? Niet wedergeboren mensen. Wat moet men doen om vergeving te ontvangen? Dus jij iemand zich laten dopen, dan zeg ik, heb je niet goed gelezen. Meen ik serieus? Men zou zich bekeren. En op grond daarvan zich laten dopen, want zonder bekering geen doop. Daarom heet het doop der bekering. Maar niet de doop, maar de bekering is dus de basis voor het ontvangen van vergeving van zonde. Hetzelfde lees je in Handelingen 2 trouwens. Ja, ieder van, dat men zich zou bekeren, dat men zich zou laten dopen tot vergeving der zonde. Inderdaad, ja. Maar het gaat om die bekering uiteraard. Wat moet men doen zonder belijden? Nee, men zou zich bekeren. En wat houdt dat in als men zich bekeert? Men leest het Oude Testament, maakt een lijst van alle schriftplaatsen waar het woord bekeren voorkomt en bekering. Dan heb je even wat te doen. Zoek ze maar na, wat zou men doen? Alsnog naar de Heer luisteren en dus geloven, dat is wat bekering is. Men liep van alles achterna, allerlei menselijke filosofie en niet in de laatste plaats theologie. Heidense theologie zeggen we dan, maar dat doet er nou niet toe. En bekering wil zeggen dat men alsnog zich richt op de Heer en zijn oor tot hem neigt, zijn hart voor hem openstelt enzovoort. Dat is wat men zou doen en dan ontvangt men bekeer of vergeving der zonde. Dat is het anders wat de uitdrukking zegt, meer staat er niet bij, meer is daar ook niet voor nodig. Toen zei iemand, maar ik geloof toch dat we onze zonden zouden moeten beleiden. Hij zegt, als dat waar is, dan zou ik tot vandaag niet zeker zijn van mijn zaligheid. En als ik het gisteren wel was, dan vandaag toch niet meer. Want dan wordt de kwestie of ik wel al mijn zonden beleden heb. En dan is de volgende kwestie of ik wel weet wat zonden zijn en wat niet. En is de vraag, maar hoe kan ik dat dan weten? En het antwoord is door de wet. En dan zeg ik, dat kan ook niet, want daar ben ik van verlost. God heeft hem van mij weggenomen. Dus hoe moet ik het nu weten? En dan blijft alleen over dat u het mij vertelt wat mijn zonden zijn. Met andere woorden, dan heersen wij als gelovigen over elkaar. En dat kan ook al niet, want dat zouden wij niet. Je komt er nooit meer uit en je bent dus nooit meer zeker van je zaligheid. Afgezien van dat het een dagtaak is natuurlijk om je zonden te beleiden. Ik zie sommigen knikken. Voor anderen geldt het zeker niet. Maar goed, dat doet er nou niet. Het kan dus niet, het is ondenkbaar. Het is dwaas. Nee, men zou geloven. Daarna leest er natuurlijk iemand stiekem verder, want ik wilde het niet lezen, vers 5. Maar het staat er wel, hè. Er staat in vers 5, en al het Joodse land ging tot hem uit. Dat is leuk voor de mensen die letterlijk vertalen en alles letterlijk willen nemen. Het Joodse land ging uit. Verklaar u maar eens wat er toen gebeurde. Ja. Leuk, hè. Al het Joodse land ging tot hem uit, maar het waren mensen uiteraard. En die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. Beleden ze dan toch hun zonden, dan kwamen ze aan dopen niet toe, hoor. Als je moet wachten tot iemand zijn zonden beleden voordat je hem kunt dopen, kom je aan dopen niet toe. Wat staat hier dan? Nou, er staat in ieder geval niet nadat zij hun zonden beleden hadden, en zelfs niet terwijl zij hun zonden beleden. Hoewel dat taalkundige dichtst in de buurt komt. Wat er gewoon staat is dat zij hun zonden beleden door zich te laten dopen. Zij werden allen door hem gedoopt, beleidende, dat wil zeggen daarmee beleden zij hun zonden. Wat er gewoon staat is dat zij hun zonden beleden door zich te laten dopen. Zij werden allen door hem gedoopt, beleidende, dat wil zeggen daarmee beleden zij hun zonden. Dat is wat het betekent. Dat is wat de taal zegt. Het is grammaticaal 100% juist. We hebben daar geen alternatief voor. Ik weet niet hoe je dat anders zou moeten zeggen. Dat is het mooie van de Statenvertaling die dit soort uitdrukkingen nog kent. Net als het Grieks zelf. Dus het is een ideaal medium, zal ik maar zeggen. Een ideale taal om die Statenvertaling te vertalen. Zij beleden hun zonde door zich te laten dopen. Andere plaats staat, zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. Dat is Lucas 7. Want de doop is eenvoudig gezegd de uitbeelding van het afwassen van zonden. En als je niet toegeeft dat je zonden hebt, dan laat je ze dus ook niet afwassen. En als je dus laat dopen als uitbeelding van afwassing van zonden, erken je daarmee je zonden. En dat is wat het is. Toch? Dat is echt niet moeilijker dan dat, hè? Toen zei iemand, ja, maar doop is toch een beeld van dood en opstanding. Zeg ik, ja, dat is de manier waarop onze zonden afgewassen worden. Klopt, precies. Nou goed. En zo gaan we weer verder naar Marcus 2, vers 5. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakten, maar dat is dezelfde als Matthäus 9, vers 2, maar het staat hier nog een keer, zeide tot de geraakten, zoon, uw zonden zijn u vergeven. En daarna is weer de vraag, vers 9, wat is makkelijker te zeggen, enzovoorts. Hè? Wordt kritiek geleverd in vers 7, wie kan zonden vergeven dan God alleen? Broeder of zuster, heb u dat nou ook als u dat vers leest, vers 7? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Heb u dan ook dat u denkt van, ja, maar dat kan ik ook? Of dacht u dat die farizeeën of wie het maar waren, die schriftgeleerden gelijk hadden? Meestal als ze geciteerd worden in de Bijbel, zitten ze ernaast en nu ook. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Wij kunnen dat allemaal. Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn. Om zonde te vergeven. Om zonde niet toe te rekenen. Het wordt anders als we de vraag stellen. Wie kan of wie heeft het recht om zonde toe te rekenen? Dat is het tegenovergestelde van vergeven. Wie heeft het recht om zonde te oordelen, toe te rekenen? Wel, het antwoord daarop is God alleen. Er is maar één rechter. Toch? Er is maar één die zonder zonde is en eventueel de eerste steen kan werpen. En het is het grote misverstand van allen die religieus zijn, dan wel onder de wet leven, want het is uiteindelijk toch hetzelfde, dat zij elkaar zonden moeten toerekenen en elkaar moeten veroordelen. Heb je dat nog? Dat is het tegenovergestelde van onze echte bijbelse christelijke ethiek. Wij zouden überhaupt geen zonden toerekenen. Nooit niet, want de Heer doet het ook niet. In ieder geval aan ons als gelovigen niet. Dus laten we het daar dan voor het gemak bij houden. En als de Heer ons onze zonden niet toerekent, met welk recht zouden wij anderen de zonden wel toerekenen? Of anders, als de Heer onze zonden vergeeft, met een werkwoord, met welk recht zouden wij anderen de zonden niet vergeven? Heb je dat nog? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Wel, iedereen kan dat. Behalve zij die zo nodig de wet moeten hanteren en op moeten leggen aan anderen. Denk er maar eens een poosje over na. Een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar ik denk altijd, ja, zonder, ik heb er niet, eerlijk broeders en zusters, ik heb er geen probleem mee hoor. Echt. Ik ga er altijd vanuit dat mijn dat is ten onrechte misschien, maar ik ga er vanuit dat mijn broeders en zusters volwassen gelovigen zijn. Dat zijn ze niet altijd, dat weet ik wel, maar je moet er toch van uitgaan. Je moet ze beschouwen als verantwoordelijk naar de Heer toe en als mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daar begint het toch mee, dat is het uitgangspunt. En als het niet bent, dan wordt u dat misschien daardoor. Wat zou ik u moeten corrigeren? U hebt uw eigen verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Waar bemoei ik me mee? Bovendien, wat weet ik van u? Bovendien, ik zou u alleen maar kennen naar het vlees. Ik zou u alleen maar kennen naar de geest. Ik zou u niet kennen naar het vlees. Dus wat heb ik u toe te rekenen? Ik ben er ook nooit gelukkig mee als ik van u misstappen hoor. Wist ik het maar niet. Dat maakt het spreken ook een stuk makkelijker. Dat wordt algemener. Snap u? Ik bedoel, ik heb er niet de minste problemen mee. En als u mij lastig valt in mijn, dat wil zeggen in mijn leven, als u mij lastig valt in mijn leven, dan is het niet een kwestie van of ik u dat vergeef, dan moet ik zorgen dat ik bij u uit de buurt blijf. Dat is het verhaal. Nee, dat is niet een kwestie van vergeven of niet vergeven. Ik vergeef u dat. Maar mijn Bijbel zegt dat de broeders en zusters zijn die niet volgens de regel wandelen. En dan moet je bij uit de buurt blijven staan. hebt een afkeer van de zulke. Dat in modern Nederlands een wat erg sterke term is, maar het betekent gewoon keer u van hen af. Huh? Zorg dat ze niet belagen, niet lastigvallen kunnen. Want je hebt je als gelovige je eigen verantwoordelijkheid. Maar vergeving, ik zou niet weten wat het probleem eraan is, hoor, eerlijk gezegd. Nou ja, we hebben het daar vandaag nog wel over. Het mag geen probleem zijn. En ik vind het ook niet een moeilijke zaak. Het zou ook geen moeilijke zaak moeten zijn. Ik vind ook geen verdienste als je kunt vergeven. Want het verhaal begint bij, en ik, af en toe, ik ben nog steeds met zo'n opsomming bezig, maar het enige wat ik kan doen is u er wat bij vertellen. Het enige probleem is waarschijnlijk, voor zover ik het kan zien, dat wij zelf wellicht niet leven vanuit de vergeving van zonde. Dat wij zelf onzeker zijn of de Heer ons onze zonde vergeven heeft, of dat hij ze misschien toch toerekent enzovoort. En waar wij zelf niet zeker zijn van die vergeving van zonde en dus niet staan in de vergeving en dus de vrijheid, omdat het hetzelfde begrip dan wel hetzelfde woord is, waar wij zelf niet vrij zijn, zijn wij geneigd anderen te binden. En dus waar wij zelf problemen hebben met onze eigen misstappen en zonden, overtredingen of hoe men heten mag, zijn wij geneigd ze anderen ook toe te rekenen. Dat, vraag dat maar aan uw psychiater. Nee, dat kost een paar centen, maar dan weet je ook wat, denk ik altijd, hè. Ik denk ook dat dat bijbels is, want zo werkt het. Wij hebben vergeving ontvangen. En ik ben er stellig van overtuigd, broeder of zuster, dat als u in de vrijheid staat en u bewust bent van de positie waarin de Heer u geplaatst heeft en uw zonden niet meer kent, niet meer kennen wil, niet toerekent enzovoorts, dat u er ook geen problemen mee hoeft te hebben om anderen precies hetzelfde te behandelen. Vergeving te schenken, had ik moeten, maar ik vind dat zo'n zware term. Om anderen precies hetzelfde te behandelen, namelijk anderen alleen te kennen naar de geest en niet naar het vlees. En dat is het dan ook zeker, ze hebben u onrecht aangedaan, hoor, nou zo wat. Ja, ze hebben over je geroddeld, ze zijn je lastig gevallen en weet je veel wat. Nou en? Wat maakt dat uit? Dat is slecht voor uw reputatie. Neem me niet kwalijk, het is slechter voor de reputatie van de mensen die dat doen dan voor die van u. En als je iets van die reputatie zou willen redden, zou je er niet op moeten reageren. Hè? Want als je betrokken raakt in zo'n discussie, zal ik maar zeggen, in zo'n strijd van woorden altijd maar weer, dat is slecht voor je reputatie. En niet alleen slecht voor je reputatie, het is ook slecht voor je gezondheid, zowel geestelijk als ook lichamelijk. En ik zeg dat met grote nadruk, hoor. Hebben we die nog? We zijn vrij. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De hele wereld, dat weet ik wel, maar zo wat? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De duivel, ja, met zijn personeel. Goed, breek met de, hoe heet dat ding? Breek me niet open, zal ik maar zeggen, hè? Maar je kan daar beter ook niet over praten. Dat is wel zo, maar daar moet je het niet over hebben. Dat rekenen wij niet. De Heer zorgt voor ons. En dat is voldoende. Wat zal een mens mij doen? Wat maakt het ook uit? Sommige mensen zijn zo dom. Hè? Nou en? Nemen we ze dat dan kwalijk? Rekenen ze dat toe? Roepen we ze ter verantwoording? Denkt u dat het helpt? Dat verhevigt de strijd alleen maar en daarmee de zonde. Ook in uw eigen leven dan. Je moet dat niet toelaten. Er is niet de minste aanleiding toe. Zal ik eens wat zeggen? Ik heb nog 1 minuut geloof ik voor de pauze. Dus dan kan ik nog net even wat zeggen. Dan heb ik dat ook weer gehad. Weet u, volwassenheid, u weet wat het is, langzamerhand. Volwassenheid, vraag het aan uw ouders. Volwassenheid houdt in dat u volgroeid bent, letterlijk, maar het houdt in dat u verantwoordelijk bent en u verantwoordelijk weet voor uw eigen leven. Dat u weet wat u doet, dat u weet wat u laat, dat u weet waar u vandaan kwam, dat u weet waar u bent en waarheen u onderweg bent. En dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen leven en voor uw eigen relatie en leven met de Heer. Hebben we dat nog? En volwassenheid kenmerkt zich doordat men zich aan anderen verder niks gelegen laat liggen. Niet van zijn stuk laat brengen, heet dat. Niet laat afleiden. Dat is volwassenheid. En volwassenheid is dus in hoge mate een zaak van onkwetsbaarheid. Je weet wie je bent, je weet waarmee je bezig bent, je weet wat je bediening is. En hetzelfde kun je natuurlijk zeggen van de natuurlijke volwassen mens. Ook een niet-gelovige zal ik maar zeggen. Als hij volwassen is, weet hij wie hij is, wat hij doet, waar hij verantwoordelijk voor is en dat is het dan. En iemand die als kind van God volwassen is, heeft dezelfde kenmerken. Hij weet wie hij is in Christus, hij kent zijn loopbaan, weet wat hij doen moet, weet wat zijn verantwoordelijkheid is en dat is het dan. En dat daar tegenstand tegenkomt, al of niet aangestuurd door de duivel, ja, natuurlijk, dat is zo, ja, dat is niet alsof u iets vreemds overkwamen, zegt Petrus dan, hè. Dat is niks bijzonders, maar trek je er niks van aan. Laat dat gaan. Er verandert toch niks mee? Je weet toch wie je bent, wat je doet, waar je voor je gekozen hebt, of niet? Het onvermogen om te vergeven is een symptoom van geestelijke onvolwassenheid. En los van alle christendommen met de Bijbel zegt, het onvermogen om te vergeven, want dat begrip bestaat in de wereld ook hoor, zullen we er wat aan doen of niet? Het onvermogen om te vergeven en de neiging om altijd maar anderen te wijzen op hun fouten en ze ter verantwoording te roepen, is een kwestie van onvolwassenheid. Heb je dat nog? En daarna denk ik altijd aan politici bijvoorbeeld, hè. Over hen wordt alle dagen gelogen. Waarom ook niet, ze liegen zelf. Och, dat schiet me nou op een ongeschikt ogenblik te binnen. Maar er wordt alle dagen over geroddeld. Hun woorden worden altijd, dat is het métier, dat doet er nou niet toe. Maar toch in de media enzovoort, zo werkt dat toch. En hun politieke tegenstanders laten geen mogelijkheid onbenut om die mensen onderuit te halen. Spelen niet alleen op de bal, maar ook op de man enzovoorts. Dat gebeurt toch zo allemaal, nou en? Als die mensen doetjes waren, konden ze er niet tegen en kwamen ze meteen in een inrichting terecht. Maar omdat het volwassen mensen zijn, meestal, en dus wat verdragen kunnen, kunnen ze dat vak uitoefenen. Dat wil zeggen, ze laten dat gewoon afgeleiden en ze weten waar ze voor staan. Ze hebben hun eigen idealen. Hoe laag bij de grond. Misschien dan ook, daar gaat het niet om, maar hoe hoog soms ook, want die zijn er ook. Hè? Ja, we zijn waarachtig wel. Al zijn het de mijnen niet, daar gaat het niet over. Maar goed, ze weten waar ze mee bezig zijn. En hoge bomen vangen veel wind, dat is nou eenmaal zo. En dan hebben we terug naar u en mij. Wij zijn hoge bomen, geplant aan waterbeken. We staan nogal stevig, maar we hebben dus heel wat wind doorstaan. Nou en? Hè? En nou omgekeerd, ik zei eerst, het onvermogen om vergeving te geven komt voort uit geestelijke onvolwassenheid. Het komt voort uit dat men zelf die vergeving die men ontvangen heeft zich niet ten volle eigen gemaakt heeft. Toch? Maar zo steeds het in elkaar, zie je? En het gaat er dus om dat we eerst onze eigen positie in Christus als gelovigen leren kennen en daardoor rust ontvangen. Want het volgende punt is, een gebrek, maar het is hetzelfde als wat ik al gezegd heb, het onvermogen om vergeving te schenken is een symptoom van eigen zwakheid. Men moet zich zo nodig verdedigen. Men moet zo nodig meedoen in die strijd om de pikorde. Men moet zichzelf zo nodig handhaven en al dat soort dingen meer. Waarom moet dat? Omdat men zich zwak voelt. Daarom zei ik, het is kinderlijkheid, het is onvolwassenheid. Men voelt zich aangevallen. Maar als men sterk is, voelt men dat niet eens. Als men die geestelijke wapenrusting draagt, uit Efeze 6, hoe zal vurige pijlen van de boze, of wie dan ook maar, men heeft, ja, ze zijn er, nou en, men zou ze negeren en er is niks moordender, zeg ik altijd voor de tegenstander, zeg ik u tot troost, dan dat je die tegenstander negeert. En voor zover die tegenstander tot ons komt in andere mensen of zelfs in broeders en zusters, en helaas dat gebeurt, wel, men zou het negeren, men zou het laten voor wat het is. Dat is Bijbels. Dat is gewoon Romeinen 12, u weet wel, daar begint de uiteenzetting omtrent het praktische leven van de gelovigen. Er staat wel een paar keer achter elkaar woorden als wreekt u zelf niet beminde, want geeft de toorn plaats. De Heer zegt, als er wat geregeld moet worden, als er iets scheef zit, zal ik het recht zetten. Hij heeft alleen niet gezegd wanneer hij dat doen zal. En dat hij dat niet meteen doet, geloof ik ook. Want dat is nuttig voor ons. Want terwijl wij leren anderen te vergeven, leren wij ook vergeving te ontvangen. En terwijl wij leren uit die vergeving te leven, leren wij logischerwijze ook anderen vergeven. Waar de Heer ons onze misdaden niet toerekent, hebben wij het recht verloren om ze anderen toe te rekenen. Toch? En waar wij uit gewoonte leven uit vergeving der misdaden, dus staan in de vrijheid, dat is vergeving dus, gunnen we anderen die vrijheid ook. En waar wij zelf volwassen geworden zijn, wellicht, in geestelijke zin bedoel ik, zouden wij anderen de ruimte geven om nog geen fouten te maken, om daarmee ook volwassen te worden. Laat de Heer zijn werk in die handen doen. He? Maar het is niet aan ons om zonden toe te rekenen of om belijdenis te eisen. De Heer doet het naar ons ook namelijk niet. Hij geeft ons vergeving van zonden. En dat is wat wij anderen prediken in het evangelie. En het is dus wat wij anderen in de eerste plaats geven. We rekenen hun niet toe, maar we rekenen ze überhaupt niet naar de oude mens. Want onze gemeenschap, onze kennis, onze gemeenschap is in die levende Heer en onder dat nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. Zie? Als we dat geleerd hebben, zijn we sterk in hem. En dat is de bedoeling van heel ons christelijke leven, dat wij leren, dat wij volwassen worden en leren verantwoordelijkheid te dragen en te worden navolgers van Christus, wiens naam tot vandaag alle dag gelasterd wordt in de wereld. En al 2000 jaar lang doet hij daar niets aan. En hij is het voorbeeld. Tot zover, want het is tijd voor een pauze.